Goedenavond, luisteraar, goedenavond, kijker. Welkom bij deze dagsluiting, vrijdag 18 juni 2021. We willen deze dagsluiting beginnen met het luisteren naar het orgelspel. We luisteren naar Psalm 40, het vierde en het zesde vers. Het zijn niet hele bekende psalmen die we vaak zingen, maar wel inhoudsvolle psalmen en ook met het oog op de meditatie van vanavond vooral. Vers 4, ik zal het voorlezen. Ik zal uit uw huis geen var, noch uit uw kooi voor het brandaltaar begeren bok of ooi. Want al het gediert der wouden is het mijn, wat beesten er op duizend bergen zijn, wat vogels ooit rondom hun toppen vlogen, het wild des velds, het is al in mijn vermogen. Dat is vers 4 en vers 6. Roep in de nood tot mij, uw God en Heer. Dan help ik u en gij geeft goden deer. Maar zijne taal tot goddelozen luidt, waarom toch spreekt gij mijne wetten uit? Wat roemt gij u als mijn verbondelingen, daar ge u door woord nog straffen laat bedwingen? De schriftlezing vanavond is Psalm 147. Psalm 147 lees ik u voor. Bij mij staat er boven de lofpsalm. Loof den Heere, want onze God, de psalmzingen is goed, terwijl hij lieflijk is. De lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem. Hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren. Hij noemt ze alle bij namen. Onze Heere is groot en van veel kracht. Zijn verstand is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedigen staande. De goddelozen vernedert hij tot de aarde toe. Zingt de Heere bij beurten met dankzegging. Psalm zingt onze God op de harp. Die de hemelen met wolken bedekt. Die voor de aarde regen bereidt. Die het gras op de bergen doet uitspruiten. Die het vee zijn voeder geeft en aan de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards. Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. O Jeruzalem, roem den Heere. O Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendelen uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen binnen in u. Die uw landpalen in vrede stelt. Hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde. Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit de rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken. Wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien. De wateren vloeien henen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan. En zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Prachtige psalm waarin Gods grootheid voor de natuur naar voren komt. Terwijl we op de achtergrond ook zijn stem in de natuur horen. En naar de grote sterren kijkt en het getal kent. Maar ook omziet naar de kleine raaf en het vee. Met zo'n God hebben wij ook vanavond van doen. En de tekst die we vanavond overdenken is Psalm 147 vers 9, waarin ook staat die het vee zijn voeder geeft en aan de jonge raven als zij roepen. En vooral op dat laatste aspect zullen we letten. Gods woord reikt ons op tal van plaatsen voorbeelden uit de natuur aan. En dat is niet zo gek, aangezien de schepping een van de twee middelen is waardoor God zich aan mensen openbaart. We blijden ook toch met Guido de Bray dat de schepping voor onze ogen is als een schoon boek, in het welk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letters zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Veel van die voorbeelden betreffen vogels, zoals ook in onze tekst van vanavond, de raaf. Daarnaast kennen we ook allemaal de verwijzingen naar bijvoorbeeld de arend, het musje en de zwaluw in die lieflijke psalm. En God gebruikt deze voorbeelden in zijn woord om ons iets te leren over zijn eigenschappen en zijn deugden. Of over iets over onszelf. En als het over Gods eigenschappen en deugden gaat, dan is het beeld van een vleugel ook vaak, de beschermende vleugel vaak ook treffend. Maar het leert ons ook vaak over onszelf, over onze kwetsbaarheid, afhankelijkheid en nietigheid. Vanavond dus een raaf, een vogel, zwart, kraai. Familie van de kraai, hij is iets groter in bouw. In Nederland was deze bijna uitgestorven, maar nu komt hij weer in bescheiden mate voor in de natuur. Een vogel die op het eerste gezicht niet veel indruk maakt op ons. Misschien eerder ook wat afkeer opwekt. Zijn geluid is nou niet direct mooi te omschrijven, alhoewel hij wel behoort tot de familie van de zangvogels. En de gemene blik in de ogen, vaak gepaard in onze ogen ook met gemeen gedrag. Als we dat zo aanschouwen in de tuin. Nee, geef ons liever een roodborstje of een koolmeesje in de tuin of op het balkon. Daar kunnen we vertederend naar kijken. De raaf die kan wel 40 jaar worden. En hij gebruikt zijn nest tot tientallen jaren en breidt het steeds verder uit. En een paartje blijft ook het hele leven bij elkaar. Ze zijn heel trouw. En dat zijn eigenschappen die ons hart wel sneller zouden moeten doen kloppen en ons tot voorbeeld kunnen zijn. Maar die kant wil ik vanavond niet per se op. Onze tekst spreekt hier ook specifiek over de jonge raaf, jonge raven. Er wordt gezegd dat de raaf zijn jongen, als ze zouden moeten kunnen vliegen, over de rand van het nest duwt en ze nooit meer naar ze omkijkt. Als ze zich niet kunnen redden, hebben ze pech en sterven ze een langzame dood of worden gegrepen door andere roofdieren. Of dat waar is of niet, dat weet ik niet. Maar dat beeld zou ik vanavond wel vast willen blijven houden, van de jonge raaf. De raaf komt op meerdere plekken in de Bijbel voor, al in Genesis, in het begin van de Bijbel. Noach gebruikt de raaf ook als verkenner om te zien of de aarde al opdroogde, zonder succes. De duif die kwam er later ook op terug. Daarnaast de bekende geschiedenis van Elia bij de beek Krit in 1 Koningen 17, waar de raven in opdracht van God Elia voorzien van eten. En tenslotte gebruikt de zaligmaker zelf de raven ook als voorbeeld voor ons. Een voorbeeld dat direct eigenlijk teruggrijpt op onze tekst. In Lucas 12 staat het ook. Aanmerk de raven dat zij niet zaaien nog maaien, welke geen spijskamer nog schuur hebben. En God voedt dezelfde. Hoeveel gaat gij de vogelen te boven? Kortom, in de tijd van de Bijbel een heel gewone vogel die mensen waarschijnlijk dagelijks konden zien. Het gaat vanavond vooral over de roep van de jonge raaf. In het zorgen voor de jonge raven, die roepen, wil de Heer ons vanavond leren wie hij is en wil zijn voor ons arme zondaren. Hij wil omzien naar de jonge raaf. Zou hij dan niet naar u willen horen en naar u willen omzien? Ik wil aan de hand van deze tekst een aantal verschillen met de raaf en ook met de roep van de raaf aanwijzen. En mag de Heer dat gebruiken om u te troosten en te bemoedigen, juist voor degene die al zo lang roepen naar de Heer en wachten op zijn gunst. Ik denk dat deze korte tekst voor u van veel nut kan zijn. Laten we allereerst dus eens kijken naar een aantal verschillen tussen u en een raaf. U en ik, we hebben een onsterfelijke ziel. De raaf is slechts een sterfelijk wezen. Als de raaf sterft, is er niemand die rouwt. Hij houdt slechts op te bestaan. U echter naar uw sterven houdt uw ziel niet op. Uw ziel is onsterfelijk. Als God een sterfelijk wezen hoort, zou hij dan u met uw onsterfelijke ziel niet horen? U bent gemaakt naar het beeld van God, de kroon op de schepping. Zou hij wel luisteren naar een eenvoudige raaf en niet naar een mens in wie hij zijn eigen beeld heeft gelegd, ondanks dat de mens dat beeld in stukken heeft geslagen? De Heere ziet om naar het werk van zijn handen, de nietige raaf, maar ook de intelligente mens. Maar u zult zeggen, de raaf is niet zondig en die voldoet aan zijn scheppingsdoel. Ja, dat is een belangrijk verschil. De raaf is slechts zwart van buiten. U en ik zijn geheel melaats, van de voetzool tot de hoofdschedel toe. Toch moeten we niet te snel met dat bezwaar komen. De raaf kan ook niet zondigen. De raaf is geen redelijk wezen met een vrije wil. U heeft een ziel. De raaf is slechts vlees, botten, bloed en een verendek. Als God daarnaar omziet, zal hij dan niet omzien naar u met uw oneindige ziel? Laten we ook kijken op een aantal verschillen tussen de roep van ons en die van de raaf. De jonge raaf die heeft geen benul van wat hij nodig heeft. Zijn roep is zelf slechts een gevolg van zijn instinct. Maar u weet wat u nodig heeft. Of op zijn minst wat u mist. U kunt uw tekorten onder woorden brengen, al is het maar door middel van een zucht. De raaf kan geen argumenten inbrengen. Hij heeft niets om op te pleiten. Als God hem niet zou voeden, zou het simpelweg einde van de raaf zijn. U kunt een Bijbel vol beloften inbrengen, waarop u kunt en mag pleiten. U kunt God wijzen op zijn beloften voor u. De raaf is zeer vastberaden in de ernst van zijn roep. Hij blijft roepen tot hij voedsel krijgt. Daarin is hij ook tot beschamend voorbeeld. Hoeveel mensen stoppen met bidden omdat zij niet met ernst en vasthoudendheid bidden? Laat dat voor u vooral een aansporing zijn om de troon der genade voortdurend aan te lopen. Zodat u met Jacob kan zeggen, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. De zaak van uw roep is ook zoveel meer dan de roep van de raaf. U roept om vergeving van zonde door het bloed van zijn zoon. Wat een waardigheid en eer om God met die zaak aan te lopen, dan alleen maar voor een stukje brood. Hoewel hij dat ook mildelijk wil geven en kan geven. Maar nog veel meer wil God dan zijn liefde en genade kwijt aan zondaren. Als u tot God roept, eert u hem, zodat hij kan doen wat hij het liefst doet. Namelijk het opzoeken van zijn en het tegen de borst drukken van zijn Efraïm, zodat hij kan zeggen, hij was dood, maar is levend. De raaf wordt nergens opgedragen om te roepen. Het is puur instinct. U echter wordt voortdurend opgedragen om God aan te roepen. Het is niet vrijblijvend. Het is een opdracht. Een dure plicht. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen. We hebben die psalm ook net met elkaar geluisterd. De roep van de raven is een gevolg van een natuurlijke reactie. Uw roep is het gevolg van het werk van Gods geest in uw hart. De geest die met ons bidt met zijn onuitsprekelijke zuchtingen. Als u roept, o God, wees mij de zonde genadig, is dat de Heilige Geest die in u roept. Zou God een roep die van hemzelf komt niet horen, maar een natuurlijke roep van een raaf wel? De raaf roept slechts alleen en ook niet met een bepaald mooie roep. Het is een gebroken, schorre roep, een bepaald geen nachtegaal. U heeft een meebidder, of beter gezegd, een voorbidder. Uw gebroken woorden, uw zuchten, worden door de voorbidder gezuiverd, zodat ze als een volmaakt reukoffer opstijgen naar de hemel. Onze woorden om Jezus wil zijn zo rijk van inhoud. Als hij erin meekomt, zal het schorre geluid van een raaf uit onze kelen voor de oren van God klinken als een nachtegaal. Waarom? Omdat hij, God's zoon, zijn leven gaf en gebeden heeft aan zijn vader. Vergeef het hun, zij weten niet wat zij doen. Nu dan, ik heb geprobeerd wat lessen te trekken uit de voorbeelden die de schrift ons zelf aanreikt. Ik hoop dat ik u voldoende heb aangetoond waarom God luistert naar uw roepen, zoals ook naar het roepen van een jonge raaf. Maar wat als u nu moet zeggen, ik heb al zo lang geroepen, maar het lijkt wel alsof ik tegen een gesloten hemel bid. Houd dan aan en grijp moed. Elia moest 7 keer bidden voordat de belofte die hij kreeg vervuld werd. Hij had met de belofte naar huis kunnen gaan en afwachten, maar hij was er biddend werkzaam mee. En elke keer ging hij weer kijken in volle verwachting dat er regen zou komen. En uiteindelijk mocht hij door geloof de zaak zien, een klein wolkje. Blijf maar bidden, blijf roepen op vervulling van die belofte. Elia was een man van gelijke beweging als u en ik. Dat wordt ons ook voorgehouden. Hij was geen betere bidder. Hij was ook een mens. Als u verloren gaat, terwijl u roept om genade door zijn dierbaar bloed, dan zou u de allereerste mens op aarde zijn die daardoor verloren gaat. De hel is geen plaats voor bidders. Die worden geweerd. In de hemel, daar zien we bidders. Ja, en uiteindelijk ook aanbidders. Juist in deze week van voorbereiding, waar het gaat om het geestelijk voedsel waarmee God zijn kerk wil voeden, spijzen en laven, laten we dan ook troost putten uit de zorg die God heeft voor een eenvoudige raaf. Laten we troost putten uit de woorden van de zaligmaker zelf. Hoeveel gaat gij de vogelen te boven? Maar roep niet alleen. Luister ook en geloof wat u hoort. Zo was dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Verwacht het niet van een engel of een bijzondere openbaring, maar van zijn woord. Spurgeon zegt ergens, als er een engel uit de hemel naar me toe zou komen en dan zou zeggen, Spurgeon, jij bent gered hoor. Ik zou antwoorden, ja dat weet ik, zonder dat u het mij vertelt. Want ik heb een veel betrouwbaarder bron dan u. Namelijk het woord van God. Ik heb u niet nodig om dat mij te vertellen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Rust dan op het werk van Jezus alleen. Wie in hem gelooft zal niet sterven, maar leven. Die heeft het eeuwige leven. Jezus zei tegen Martha, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven. Al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft u dat? Tot zover de overdenking. Dit korte schriftgedeelte. En dan luisteren we nu naar het orgelspel van Psalm 86, vers 2. Wie toch is als gij weldadig? Wees mij dan, o Heer, genadig, want mijn roepen en geklag klimt tot u de ganse dag. Wil de ziel uw knecht verblijden? Ondersteun hem in zijn lijden, want ik hef mijn hart en oog, trouwe God, tot u omhoog. Laten we de Heer danken en bidden. Heer, we heffen ons hart tot U die in de hemel zit. Onze ogen op tot U. We bidden U. En we mogen daar ook vrijmoedigheid toe krijgen, zeker na dat gedeelte wat we vanavond gelezen en overdacht hebben. Heer, U draagt ons op om te bidden en U geeft ons lessen hoe we zullen bidden en wat we daarvan mogen verwachten. Zo heeft U het ook weer welgemaakt in deze avond, dat we ook de middelen kregen aangereikt om deze avond te houden, al voor de zoveelste keer aan deze periode. Heer, daarin blijkt ook Uw trouw en Uw goedheid en Uw zorg voor de gemeente. Ja, we hebben gelezen over Uw macht, Uw majesteit in de natuur en voor de schepping. In deze mooie psalm. En dan moeten we dat toch ook belijden, Heer, als we dat ook mogen aanschouwen in de natuur. Als we straks, als we onze ogen openen, naar buiten kijken en de vogeltjes zien vliegen. Die zich geen zorgen maken, maar elke dag wilt U ook weer voor hen zorgen. Heer, dan mogen we dat toch ook bij U neerleggen. Als we al zo lang vragen en zo lang zoeken, mogen we daar dan ook troost uit putten. En ook dat boek der natuur ook gebruiken om U te leren kennen in wie U bent en wie U wilt zijn. In al uw deugden, in al uw eigenschappen. Heere, openbaart U zich aan ons allen in wie U bent. Wilt U zijn met de bidders, de zuchters die thuis zitten en niet weten hoe ze moeten bidden? O Heere, al is het alleen maar een schorre roep. U weet er raad mee. Stort voor mij uit uw hele hart. Heere, dat is het enige wat bidden is. En U weet al wat erin zit, in het hart. U weet wat er leeft. U weet wat er gemist wordt. U weet wat we nodig hebben. Wilt U dat dan schenken? Geef dan troost aan ieder die thuis zit. Aan de eenzamen die deze momenten van de week ook zo waardevol achten. En Heere, wilt U met hen ook zijn in hun eenzaamheid. Juist in deze periode van corona. We bidden U voor de omstandigheden. We zien zo langzamerhand dat er ook weer versoepelingen zijn. En mogen we daar ook als kerk weer dankbaar gebruik van maken. Maar geef daarin ook voorzichtigheid en wijsheid. Ook aan de overheid die vanavond ook weer met boodschappen komt. Over hoe nu verder. Geef daarin ook wijsheid en kracht, verstand en inzicht. We dragen ook hen aan U op. Heren, we zijn in een week van voorbereiding. En dat betekent ook dat we daarin een opdracht hebben om onszelf te onderzoeken en te beproeven. En ons daarin ook bekwamen en alles geven wat nodig is vanuit uw eigen woord. Want dat is het middel wat u ons aanreikt. Zegen dat in alles. Zegen ons op weg naar de zondag. Geef ons wat we nodig hebben ook. Als deze werk- en schoolweek weer voorbij is en we het weekend mogen ingaan, voor velen ook een moment van rust. Geef dat we ook rust mogen ontvangen. En met verwachting en uitzien ook mogen ga naar uw huis, komende zondag, of mee mogen luisteren. Zegen het woord, wees met uw dienaar, de dominee, als hij dat moet voorbereiden, de intensieve diensten, zelfs 3 komende zondag, mag alles in goede orde, de stichting verlopen. Maar wil vooral zelf ook aanwezig zijn en uw koninkrijk uitbreiden. Ja, heren, we hoeven niet te vragen of u aanwezig wilt zijn, want u bent aanwezig. Dat mogen we toch vanuit uw woord ook zeggen. Trek zo met ons op deze avond. Dank voor het goede dat u gaf. Ook de kosten, de organisten, ieder die zijn bijdrage ook levert. Maak het alles wel. Hoor ons zo uit genade om Jezus wil. Amen. Goed, dan als afsluiting luisteren we nog gezamenlijk naar het psalm 147, de psalm van vanavond. Allereerst het vers waarin ons huidige de overdenking ook terugkomt. Vers 5, maar ook vers 6. Waarin juist ook dat roepen zo mooi terugkomt. Vers 5. God wil al het vee steeds spijzen laven. Hij hoort de stem der jonge raven. Hij heeft geen lust aan mensenkrachten, aan hen die daaruit heil verwachten. De macht van het paard en het mans vermogen zijn beide nietig in zijn ogen. Aan die vertrouwen op hun benen wil hij geen gunst of hulp verlenen. En dat prachtige 6e vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden, die, hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem de Heer der Heren, wil uw God, o Sion, eren.